Wij zijn vanavond toegekomen aan de vaste spijs, eindelijk dan. Hebreeën hoofdstuk 7. Het lijkt me goed om eerst het hele hoofdstuk maar te lezen. Het is een lang hoofdstuk, maar het lijkt me verstandig om daarmee te beginnen. Hebreeën hoofdstuk 7 vanaf vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem, priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid, en daarna ook was koning van Salem, het welke is koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij, aan de welke ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit de buit, en die uit de kinderen van Levi het priesterdom hebben ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van welke getuig wordt dat hij leeft. En, om zo te spreken, ook Levi die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, wat onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priester geworden, maar deze met eedswering, doordien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, dien het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die na de wet is, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. En dat is een hele mond vol, denk ik dan. Waarin heel veel naar voren wordt gebracht. En wat het centrale thema vanaf Hebreeën 7 is het hoge priesterschap van Melchizedek. En dan is de eerste vraag uiteraard wie was, dan wel wie is. Melchizedek. Wij vonden de term Melchizedek al eerder in de Hebreeënbrief. En zo uit mijn hoofd, want ik heb er niet opgeschreven, maar zo uit mijn hoofd, is dat in ieder geval in hoofdstuk 5 vers 6. Ja, hoofdstuk 5 vers 6. Even kijken of het daarvoor ook nog genoemd wordt. Nou, in hoofdstuk 5 vers 6, laat ik daar dan maar beginnen. Daar wordt in ieder geval gezegd dat God de Heer Jezus Christus gesteld heeft tot priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, in overeenstemming met de ordening van Melchizedek. Ik bedoel, wie die Melchizedek is, komen we allemaal nog op, hoor. De term Melchizedek werd nog niet gebruikt in hoofdstuk 2 vers 17, maar daar werd wel al de term hoge priester naar voren gebracht. En die dingen horen uiteraard bij elkaar. Het is het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat is waarna de apostel Paulus, daar hou ik het maar op, de apostel Paulus nou ondertussen 6 hoofdstukken lang naar onderweg was. En nu is hij eindelijk aangekomen bij dat hoge priesterschap van Melchizedek. Ik haal toch nog maar weer in herinnering dat er in hoofdstuk 5, halverwege het hoofdstuk, gezegd werd, nou in ieder geval in vers 6 werd inderdaad gezegd dat hij gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan wordt er nog weer teruggekomen op de dagen zijns vleeses. Dan staat er in vers 9, er staat geheiligd zijnde, maar daar hebben we vorige toen we daar aan toe waren, bij stilgestaan, dat moet zijn volmaakt zijnde. Dat wil zeggen, toen hij uit de dood was opgestaan, toen is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En vers 10 zegt, en is van God, door God dus, genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar brak het verhaal toen af. Want toen kwam Paulus met de woorden, we hebben er veel over te zeggen, maar jullie zijn traag om te horen geworden. Dus sprak hij eerst nog weer die ongelovige gelovigen, zo heb ik het maar genoemd, hè. Gelovigen, maar nou ja, leven niet uit geloof. Die spreekt hij eerst aan. En hij zegt, nou goed, ik heb voor jullie geen boodschap meer, want jullie weten de boodschap. Maar ja, als jullie toch niet willen luisteren, dan ik vertel het niet allemaal opnieuw. En daarna richtte hij zich nog weer tot de gelovigen die wel bereid waren de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe vast te behouden. Daar richt hij zich dan op aan halverwege hoofdstuk 6. En dan komt hij in het laatste vers van hoofdstuk 6, komt hij weer bij dat onderwerp terug, dat hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus naar de ordening van Melchizedek. Want dat 20e vers heb ik vorige keer niet uitgebreid bij stilgestaan. Daar staat namelijk, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Waar is hij ingegaan? Het staat hier dat hij is ingegaan. Stond in het vorige vers. Dat ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Want ik heb de vorige keer ben ik ermee afgesloten dat de apostel hier switcht naar de oud-testamentische inzetting en met name de inzetting van de tabernakel. Kijk, als je daar weinig van kent, dan heb je veel huiswerk te doen om je daar eens in te verdiepen hoe dat in elkaar zit. Ik heb thuis nog van die platen, die moet ik eens een keer meenemen. Dat is altijd makkelijk. Dan heb je in ieder geval, als je dan aan het spreken met elkaar, af en toe eens kijken hoe het er nou precies uitziet. Dus dan moeten we maar eens om denken dat we die vorige keer meenemen. Dan hebben we in ieder geval een mooi visueel beeld daar ook bij. Maar er wordt geswitcht naar de typologie van de tabernakel. De tabernakel kreeg het volk Israël onder de wet. Nadat ze de wet hadden ontvangen op de Sinaï kwamen ook de inzettingen met betrekking tot de tabernakel. En de rituelen die daarbij uitgevoerd moesten worden. En met name in deze Hebreeënbrief heeft de apostel Paulus het met name over wat er gebeurde op Grote Verzoendag. Grote Verzoendag in het Oude Testament is de dag waarop alle zonden van heel het volk, bij wijze van spreken, Want ja, het werd niet echt gereinigd. Hè? Dat schiet me dan in het zin. Maar dat staat er dan bij dat de zonden van het volk. De hoge priester ging als vertegenwoordiger van het volk. Met die zonden. En met de offerdieren. De twee bokken. Die daarbij komen kijken. En het bloed wat ingaat achter het voorhangsel. Daar gaat het om. In het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen. Hij ging met dat bloed naar binnen. En wat deed de hoogpriester daar? Hij deed verzoening voor de zonden van het volk. En waar ik net dus, waar mijn gedachten aan naartoe schoten, is Hebreeën 10. Ik haal het nu alleen maar aan, ik zal het niet al te uitgebreid toelichten. Maar er staat in Hebreeën 10 vers 4, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Nou, meer lees ik nu niet. Maar precies in het verband waarin het staat, wordt inderdaad gezegd, ja, die inzettingen van het oude verbond, van het Oude Testament, is leuk. Het is een schaduw, maar het werkt niet. Dat wat hier nadrukkelijk naar voren wordt gebracht, dat werkt niet zoals die inzettingen waren onder het oude verbond. Want, zegt Hebreeën 10 vers 1, de wet, oude verbond, wat allemaal bij Mozes gekomen is, de wet van Mozes, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Dat weet men tegenwoordig volgens mij niet meer, want men... Als men met de wet omspringt, en of dat nou de 10 geboden zijn of de rituele wet, om het dan zo te noemen. Men past die altijd toe op het praktische dagelijks leven van de gelovigen. Terwijl hier staat, ja, dat is maar een schaduw van dingen. Nou ja, toekomende goederen worden ze hier genoemd. Maar dat zijn de dingen die betrekking hebben op het nieuwe verbond. Het oude verbond is een schaduw van het nieuwe verbond. Het oude verbond is... Kijk, als je nou een beeld, bij wijze van spreken een stambeeld hebt, dan, en er valt licht op, dan heb je aan de ene kant heb je een schaduw. Maar die schaduw, dat lijkt wel op dat beeld, maar dat is het beeld niet. En als je het beeld kent, herken je waarschijnlijk ook wel de schaduw. Maar als je alleen de schaduw hebt, wordt het toch wel vrij lastig om dat beeld te herkennen. Wat ik maar wil zeggen is dat het oude verbond en de inzettingen van het oude verbond alleen maar een overdrachtelijke betekenis hebben. Het was voor de Israëlieten, hoe moet ik het zeggen? Het is onderwijs door middel van beelden, van platen, van inzettingen en die dingen hebben allemaal een betekenis. En die betekenis van die dingen, die worden in het Nieuwe Testament worden die uitgelegd en die zijn in het Oude Testament zijn die verborgen. En dat is wat het Nieuwe Testament openbaart. Het Nieuwe Testament haalt schriftplaatsen aan uit het Oude Testament en verklaart wat ermee bedoeld wordt. En met name hier in de Hebreeënbrief haalt de apostel de tabernakel aan en specifiek wat er moest gebeuren op Grote Verzoendag. En hij legt uit wat dat eigenlijk betekent. Want het ritueel zelf, ja, dat, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Als er een dier geofferd moest worden, dan kreeg je geen vergeving van zonden door. Maar wat wel algemeen bekend is, dacht ik toch wel, dat die oud-testamentische offers, dat die een type zijn van het offer van de Heer Jezus Christus. Dat staat ook wel in alle boekjes. Alleen, ja, dan is de vraag of men begrijpt wat het offer van de Heer Jezus Christus is. Alleen, daar kan ik het nu nog niet over hebben, want dan verdwalen we helemaal. Het gaat er maar om dat het Oude Testament en die inzettingen, dat dat beelden zijn van hoe het werkelijk is onder het Nieuwe Verbond. Het is symboliek, het is typologie, het is overdrachtelijk taalgebruik, hoe je het maar wil noemen. Je krijgt een plaatje bij... bij een bepaalde waarheid. Nou goed, er staat dus in het laatste vers van hoofdstuk 6 dat de Heer Jezus, dat hij ingegaan is in het binnenste van het voorhangsel. Hij is in het heilige der heiligen is dat. Want het heilige en het heilige der heiligen werd gescheiden door het voorhangsel. Datzelfde voorhangsel wat scheurde toen de Heer Jezus stierf, van boven naar beneden. Toen was het trouwens het voorhangsel van de tempel. Maar de tabernakel kreeg Israël in de woestijn. Een tabernakel is een tent. Dat is wat het woord gewoon betekent. Een tabernakel is een tent. En een tent is een tijdelijke woonplaats. En die tent zou vervangen moeten worden door die tempel van stenen gemaakt. Daar wordt het ook wel in geïllustreerd. Maar of je nou spreekt over de tabernakel of over de tempel, ze zijn in feite hetzelfde ingericht. En ze hebben dezelfde overdrachtelijke betekenis. Dus het voorhangsel wat scheurde, en of dat nou dus het voorhangsel is van de tabernakel, van de tent in de woestijn, of de tempel in Jeruzalem, dat maakt niet uit, het is hetzelfde voorhangsel. Maar er staat dat de Heer Jezus ingegaan is in het binnenste van het voorhangsel. Dan is de vraag, wat is dat eigenlijk? Want dit is nog overdrachtelijk taalgebruik en we weten eigenlijk nog niet wat de apostel daarmee bedoelt. Dus bladeren we wat verder, denk ik dan. Want daar staat het gewoon. In Hebreeën 9 vers 24. Daar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is dus dan wel de tabernakel of de tempel, want die zijn beide met handen gemaakt. En hier staat het ook weer bij, hè. Dat heiligdom, dat is een tegenbeeld van het ware, van het echte. Maar waar is de Heer ingegaan? In de hemel zelf staat er. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Als middelaar, daar bidt hij voor ons, daar pleit hij voor ons. Daar is hij onze hoge priester. Hij is ingegaan in de hemel zelf, staat hier. Niet in het heiligdom, maar in de hemel. Dus dat heiligdom, en als je het specifiek wil hebben, dat heilige der heiligen, is in ieder geval een uitbeelding van de hemel zelf. Dat is wat er in hoofdstuk 9 vers 24 staat. En als je dan terug slaat naar het einde van hoofdstuk 6, dan zou ik als eerste maar weer de vraag willen stellen, wanneer gebeurde dat eigenlijk? Dat voorkomt een hoop misverstanden. Als je die vraag maar vaak genoeg beantwoord hebt, voordat je in hoofdstuk 7, 8 en 9 en 10 aangekomen bent, dan voorkomt dat een boel problemen. Wanneer is de Heer ingegaan? In de hemel zelf. Ja. Op de dag van zijn opstanding. Niet toen hij stierf. Toen hij stierf ging hij naar de hel, staat er. Was hij dan voor eeuwig verloren? Nee, hij was niet voor eeuwig verloren, want de hel is ook maar een wachtplaats, inderdaad. En daar kan je nog uit opgewekt worden. Sterker nog, wij zijn daaruit opgewekt. Wij zijn overgegaan uit dood in het leven. Maar de Heer Jezus is op de dag van zijn opstanding zeker wel ingegaan in de hemel zelf. Is ook onbekend, want normaal gesproken leert men dat de Heer op hemelvaartsdag, daarom heet die dag ook zo, naar de hemel is gevaren. Alleen dat was niet de eerste gelegenheid dat hij naar de hemel is gevaren, om het dan zo te zeggen. Want op de dag van de opstanding, ik weet niet of je die geschiedenis kent, dat hoop ik dan maar, komt de Heer Jezus bij Maria in de hof en Maria denkt dat het de tuinman is. En dan komt ze erachter dat het de Heer is, zijn meester. En dan zegt de Heer tegen Maria, raak mij niet aan. Waarom niet? Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En diezelfde avond en een week later zei de Heer tegen zijn discipelen, nou, hier ben ik, hier zijn mijn littekenen in mijn handen en kom en zie en voel en raak mij maar aan, werd toen gezegd. En met name, dat was ongelovige Thomas. Ja. Ongelovige Thomas, die wou het niet geloven, dus die moest het zien en voelen. En tegen Maria zei de Heer, ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, raak mij niet aan. Dus de Heer was toen wel opgestaan uit de dood, maar nog niet opgevaren naar zijn Vader in de hemel. Maar diezelfde avond en een week later gebeurden die dingen allemaal wel. Conclusie, hij is op die dag opgevaren naar de Vader. Daar komt bij dat in Efeze en ook in Petrus en ook in de Hebreeënbrief dat er gezegd wordt dat de Heer is opgestaan uit de dood en is gezet aan de rechterhand des majesteits in de hoogste hemelen. Of is gezet aan de rechterhand Gods in overeenstemming met Psalm 110. In één gelegenheid, hij is opgestaan en hij is gesteld tot zoon. Dat is wat we ook in hoofdstuk 5 hebben gelezen. Hoofdstuk 5, vers 5. Waar staat: Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u verwekt. Dat was op de dag van zijn opstanding. Heb ik toen ook laten zien uit Handelingen 13, staat er keurig onder. Daar betoogt Paulus dat. Dat de Heer opstond uit de dood en dat toen Psalm 2 in vervulling is gegaan, waar staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was op de dag van zijn opstanding. En waarom die dingen zo belangrijk zijn, is omdat hij ook vanaf de dag van zijn opstanding hoge priester is geworden. Want ik sla weg, maar ik moet eigenlijk gewoon daarbij blijven natuurlijk, Hebreeën 5 vers 6. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Dat was op dezelfde dag, bij dezelfde gelegenheid, werd de Heer gesteld tot zoon, toen hij uit de dood opstond. En hij werd toen gesteld tot priester, niet geen priester van het oude verbond, maar priester van het nieuwe verbond. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En die dingen zijn zo belangrijk, omdat, en dan loop ik maar vast vooruit en dan zeg ik maar gewoon zoals het verderop genoemd wordt. Kijk, er wordt gesproken over een offer wat de Heer Jezus brengt, dan wel bracht, als hoge priester. En als wij het woord offer horen, dan daar zijn we misschien ook mee groot geworden, ik in ieder geval wel met die terminologie. Dat ja, als iemand het offer van de Heer Jezus is, dat die voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dat is het offer, daar offerde hij zich op voor ons, ten behoeve van ons. Dat dat zo is, ontken ik ook niet. Maar de vraag is of dat het offer is wat de hoge priester, of wat hij als hoge priester bracht.
Een beetje onmogelijk, maar je bent toch hoge priester bij zijn opstanding?
Daarom herhaal ik dat ook maar een aantal keer, zodat je daar, dat je in ieder geval, als je daar aan over nadenkt, dat je in ieder geval die vraag stelt: hoe kan dat dan? Hij werd hoge priester op de dag van zijn opstanding. Hoe kan hij dan als hoge priester het offer aan het kruis hebben gebracht? Dat kan dus niet. En daarom moet je daarvan doordrongen zijn dat hij op aarde geen hoge priester was, geen priester. Dat staat ook in, heb ik net gelezen, hè? De Heer was uit Juda, hij was geen priester op aarde. En die dingen zijn nogal essentieel, want anders begrijp je niks van het offer. Veel mensen die hierover schrijven, die komen wel tot het punt dat de Heer hoge priester is. Maar op het moment dat er gesproken wordt over het offer van de hoge priester, slaat men direct terug weer naar zijn kruisiging en trekt alles terug daar naartoe. En dan gaat het niet meer over wat de Heer, wie de Heer nu is, wat de Heer nu voor ons doet, maar dan gaat het over wat de Heer in het verleden voor ons deed en wie hij toen was. De mens, Jezus, die op aarde rondliep. En men trekt alles terug. En men kent de Heer Jezus Christus, dat is het gevolg ervan. Men kent de Heer Jezus Christus niet meer als hun hoofd, als hun herder, dan wel als een hoge priester, maar ze kennen hem alleen als degene die een einde maakte aan hun oude mens. Dat is wat de kruisiging teweeg bracht, om het zo te zeggen.
Ze blijven bij hun eigen graf staan.
Ja, inderdaad, ja. Ze blijven bij hun eigen graf staan. En als je nou vragen hebt, want ja, die komen natuurlijk direct, wat was dan het offer van de Heer Jezus Christus, wat hij bracht als hoge priester, ja, dan zou ik daar nu direct maar dan op ingaan. Het woord offer, dat hele woord offer, heeft punt 1 niks, in essentie niks met de dood te maken. Niks met sterven te maken. Als je iets offert aan iemand, dan kan je hem ook gewoon wat geven. Dat is ook een offer. De collecte heet ook wel eens een offer. Dan moet je wat geven. En het mooiste argument, het kortste en snelste argument, is die uit Romeinen 12. Wat was een offer trouwens? Even, dan gaan we maar terug naar de offers van het Oude Testament. Wat was een offer? Wat gebeurde er als er een dier geofferd werd?
Aangeboden.
Ja, inderdaad. Ja. Die werd aangeboden. Die werd voorgesteld als verzoening. Ja. Dat is wat er gebeurde. Het werd aangeboden aan de Heer. Het wordt met vuur aangestoken. Het vuur op het altaar. Daar kwam het dier op. Wat gebeurde? Het dier verbrandde. Stierf dat dier daar. Toen het verbrand werd.
Was al dood.
Ja. Het dier, het offerdier, was al dood toen hij op het altaar kwam. En de gedachte is precies andersom. Dat juist door het vuur wordt het een, als het een brandoffer is, dan is het een opstijgend offer. Het wordt aan de Heer aangeboden. Het stijgt op. Nou, als dat geen beeld is van opstanding, dan weet ik het ook niet meer. Want dat dier, een offerdier, werd of geslacht op de slachtbank, of het werd geslacht voor het altaar. Er werd geslacht voor het altaar. Dat bloed werd opgevangen. Dat bloed kom ik daar zomaar op. Dat bloed werd opgevangen en dat dode dier werd op het altaar gelegd. En dat werd aan de Heer aangeboden. Het dier werd zelfs ook nog, zijn nieren en zijn dit en zijn dat, werd nog gewassen en allemaal ontdaan van de vuile dingen. En het was ook altijd zo dat een gedeelte moest verbrand worden buiten de legerplaats. Dat was altijd eigenlijk de buitenkant van het dier, dat moest verbrand worden buiten de legerplaats. Maar dat dode dier en die ingewanden en alles moest allemaal speciaal behandeld worden. Maar dat werd op het altaar gelegd. Werd daar aangestoken en werd aan de Heer aangeboden. En het dier was al dood toen het op het altaar kwam. En daar werd het inderdaad geofferd, namelijk aangeboden aan God zelf. En dan direct maar over bloed, voordat we dan in Romeinen 12 terechtkomen. De eerste keer dat bloed in de Bijbel voorkomt, staat het in zo'n gebod waar staat dat je het bloed van een dier niet mag drinken. Er staat ook bij waarom niet. Omdat het leven van het dier is. Het staat, volgens mij staat er, het is zijn ziel. Dat is zijn leven. Dat is de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. Het bloed van een dier en ook het bloed van een mens is zijn leven. Heb je geen bloed meer, heb je geen leven meer. Want bloed is namelijk leven. In Hebreeën, want dat zit natuurlijk dichtbij. Daar staat, ik kan het niet uit mijn hoofd citeren, dus dan zoek ik het even vlug op. Daar staat in 10 vers 19, dat wij vrijmoedigheid zouden hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Als de hoge priester inging in het heilige der heiligen, springde hij 7 maal bloed op de grond. Dat was de weg. Het was een verse weg, want het bloed was daar net gesprengd. En het is een levende weg. Staat hier. Het bloed van het dier is het leven van het dier. Dat als je je bloed kwijt bent, dat je dan zelf dood bent, dan mag dat zo zijn. Maar het bloed van een dier of van een mens is zijn leven. En het bloed reinigt een mens. Het voert goede stoffen aan en verkeerde stoffen voert het af. Het is een aan- en afvoer van stoffen. Dat is wat het bloed doet. En dat dier werd geslacht, soms voor het altaar. En wat gebeurde met het bloed, zei ik net, het werd opgevangen. Wat werd er met het bloed gedaan bij de meeste offers? Het bloed werd aan de hoeken van het altaar en rondom werd het bloed allemaal uitgestreken. Wat gebeurde er dus? Het leven, het bloed, het leven van dat offerdier leefde voort in dat altaar. En dat dier zelf wordt er ook nog opgeofferd. Dus het gaat dubbel op, dat hele plaatje. En hij wordt geofferd. En dan gaan we door. Hij werd geofferd. Dat gebeurt door middel van vuur. En vuur is een beeld van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is ook leven. Eeuwig leven namelijk. Op alle mogelijke manieren is het een uitbeelding van het eeuwige opstandingsleven van Christus. Dat de dood daarbij komt kijken, dat is wel degelijk waar. Want die dingen kan je natuurlijk niet loszien. Er is geen opstanding zonder de dood. Ik denk wel eens, ja, de Heer moest opstaan uit de dood. Ja, dan was het een noodzakelijk kwaad dat hij dus eerst moest sterven. Anders kan je ook niet opstaan uit de dood. Dat wordt vrij ingewikkeld volgens mij. En dan gaan we naar Romeinen 12. Het probleem is vaak dat je zo aan die termen gewend bent, dat je daar vanaf moet en dat het helemaal scheef zit in je gedachten. Omdat je elke keer als je het woord offer hoort of het bloed van Jezus, dat je denkt aan het bloed wat gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha. En dat was zijn offer. Dan ga je met twee dingen, zit je op het verkeerde spoor. In Gouda. Maar dat was wat anders. Dat was in Gouda. Maar goed. Ja, ik heb vanmiddag Radio 2 geluisterd. En daar kwam het voorbij. Dus ja, dan krijg je dat, hè. Ja, met de tweespraak. Maar dat is voor de pauze. Romeinen 12. Dan gaan we weer over een offer hebben. Daar wordt tot ons gezegd. Wij als gelovigen. Er staat Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen, alles wat je hebt, dus je lichaam, stelt, beschikbaar stelt, aanbiedt, tot een levend, heilig en God welbehagelijk offer. Er staat offerande, maar dat is, het is het offer of de offerande is het. Het is hetzelfde, een offer. Hier staat dat er van ons gevraagd wordt dat wij ons lichaam aanbieden, stellen, beschikbaar stellen als een levend, heilig en voor God welbehagelijk offer. Is ons lichaam levend? Ja, nou ja, goed, ja, ons lichaam is levend. Maar ook van Gods wegen is het levend gemaakt, hoor. Want Gods geest woont in ons en op grond daarvan zijn onze sterfelijke lichamen levend geworden. We zijn nog steeds sterfelijk. We zullen waarschijnlijk ook allemaal een keer het loodje leggen. Maar voor die tijd is het wel levend voor God. En bruikbaar voor God. En God kan het gebruiken als gereedschap. Maar dat is weer Romeinen 6. Waar dat staat. Dat we onze lichaam zouden stellen als wapenen der gerechtigheid. Daar wordt over hetzelfde gesproken, maar dan met andere woorden. Maar hier wordt dat woord offer gebruikt. En er wordt gezegd dat ons lichaam, als wij ons lichaam beschikbaar stellen, dat dat een offer is. Een aanbieden aan de Heer zelf, zodat Hij ermee kan doen wat Hij wil. Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dat is een offer. Als je dat tegen de Heer zegt, is dat een offer. Als je je beschikbaar stelt voor die, dan offer je je. En het probleem is dat deze uitspraak ook in Hebreeën staat. En dan gaan we weer. Die uitspraak, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, gaat over de Heer Jezus. Wat zegt men? Ja, de Heer Jezus, toen hij op aarde kwam,
stelde zichzelf beschikbaar aan de Heer en heeft zijn leven geofferd aan de Heer en is voor onze zonden gestorven. En dat is waar. Hij heeft zichzelf ook in zijn aardse leven geofferd. Dat durf ik gerust zo te noemen. Heeft hij zich geofferd aan de Heer en hij is inderdaad voor onze zonden gestorven. Maar dat is niet het offer waar het daarover gaat. Want het was het offer van de hoge priester. En dat staat daar ook nadrukkelijk. Dus die uitspraak. Zie, o God, ik kom om uw wil te doen. Is geen uitspraak van de Heer toen hij aan het begin van zijn aardse loopbaan stond. Maar was de uitspraak van de Heer tegen zijn hemelse vader toen hij opstond uit de dood. Toen dat andere werk volbracht was, dat zei de Heer ook aan het kruis, het is volbracht. En toen stond de Heer op uit de dood. En toen ging de Heer alsnog een werk doen. Een ander werk, niet hetzelfde werk als wat de Heer op aarde had gedaan, want dat werk was volbracht. Maar hij ging een ander werk doen. En dat is een werk niet ten behoeve van de wereld, maar is een werk ten behoeve van gelovigen. Het is geen werk ten behoeve van zondaren, krachtelozen of goddelozen. Maar dat is een werk ten behoeve van degene die verlost zijn. Die geen zondaar, nou ja, geen zondaar meer zijn. Die daar in ieder geval van Gods wegen van verlost zijn. En dat aanvaard hebben en daaruit leven. Nou, dat is in ieder geval een heleboel aan het begin van de avond. Over bloed en over een offer. En ik zeg het gewoon van tevoren, zodat je dat eens over na kan denken. Want anders lees je elke keer met de verkeerde bril, lees je die hoofdstukken. En dan kom je geen stap verder, omdat je alleen maar denkt aan de kruisiging. Aan offer is het offer aan het kruis en bloed is het bloed wat gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha. En dat is niet waarover gesproken wordt. Want, die conclusie hebben we al een aantal keer getrokken. De Heer Jezus, hij werd hoge priester toen hij opstond uit de dood. En niet eerder. Nou, dan kunnen we denk ik nou wel een begin maken met hoofdstuk 7 vers 1. Want dan komen we bij de vraag, wie is eigenlijk Melchizedek? Nooit van gehoord, zie ik in sommige ogen. Ja, wie is in vredesnaam... Dat is wel goed. In vredesnaam is wel goed natuurlijk. Maar de koning van Salem. Hè? Maar goed, wie was Melchizedek? Laten we maar lezen in Genesis 14. Melchizedek komt in het Oude Testament 2 keer in de Bijbel voor. Wat zeg je?
Voorbij komt.
Hij kwam voorbij, ja. Ja. Ja, ik kwam. In Genesis 14, zoals ik dat zou zeggen. Ja, Genesis 14. Wel geteld 3 versen. En in Psalm 10 nog 1 vers. En daar is de hele uiteenzetting van Hebreeën 7, 8 en 9 op gebaseerd. Dus goed opletten, geblazen. Genesis 14 in vers 18. Daar staat, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem, Melchizedek zegende Abraham, en zei tot Abraham, gezegend zij Abraham voor God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij, namelijk Abraham, gaf aan Melchizedek de tienden van alles. Dat is het enige wat gebeurt. Dus we vinden hier een figuur waarvan we niks weten, Melchizedek. Maar hij is koning van Salem. Wat dat is, wordt nog uitgelegd in Hebreeën. Maar in ieder geval is hij koning. En hij is priester, staat er aan het einde van vers 18. Dus hij is en koning en priester. En hij bracht voort brood en wijn. Dat is wat hij doet. En hij zegent Abraham. Hij geeft Abraham dus uiteraard dat brood en dat wijn. En Abraham geeft aan Melchizedek de tienden van alles. Van alles wat hij had. Abraham had namelijk een strijd gevoerd met vier of vijf verschillende koningen. En hij had ze verslagen en was toen op de terugweg. En toen ontmoette hij Melchizedek. En toen vond dit plaats, deze drie versen. Nou, dan lees je dat in Genesis 14 en dan lees je rustig verder. Nou, dat is mooi dat Melchizedek voorbij is gekomen, maar gaat u verder. Oké, dan gaan we verder. Naar Psalm 110. Het is vaste spijs, jongens, hè? Dat heb ik jullie toch op voorbereid, hè? Dus als je nou dingen hebt waarvan je zegt van, nou ja, daar begrijp ik niks van, dan klopt het in ieder geval. Dan hoef je geen zorgen te maken. Psalm 110, de bekende psalm, denk ik dan, waarin het eerste vers staat, die uitspraak, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Wanneer werd dit gezegd en wanneer is dit gerealiseerd? Bij de dag van zijn opstanding, toen de Heer gezet werd aan de rechterhand, dus majesteits in de hoogste hemelen. En in Handelingen 2 haalt Petrus het aan. Hij zegt, deze Jezus die jullie gekruisigd heeft God opgewekt, hebben gesteld aan zijn rechterhand. En is gesteld tot Here en tot Christus. Als je daar nou een functie bij moet zetten, dan is dat de functie van koning. Majesteit in de hoogste hemel. Hè? Majesteit is een koninklijke titel. Hij is namelijk koning. En dan staat er in vers 4. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. De Heer heeft dus als eerste gezegd, zit aan mijn rechterhand. Maar de Heer heeft nog iets gezegd. Gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. En dan ben je, weet ik veel hoeveel jaar verder. In ieder geval zo'n 1000 jaar. En dan komt die gekke David in één keer in Psalm 110 met Melchizedek op de proppen, denk ik dan. Ja, als je het toch niet beter weet, dan denk je toch ook van, dan staat je verstand ook bij stil. Hoezo een priester naar de ordening van Melchizedek? Wie is Melchizedek eigenlijk? Want je hebt drie versen in de Bijbel van de hele figuur. En hier wordt gezegd, en dan zeg ik het kort en snel, hier wordt gezegd dat de Messias koning zou zijn en dat de Messias priester zou zijn. Na die ordening van die Melchizedek, die vreemde figuur uit Genesis 14. Dus ja, wat moet je daar dan mee? Nou ja, ik had al gezegd dat het Oude Testament, het Oude Verbond, is een schaduw. Dus als je er niet zoveel mee kan, is dat niet zo gek. Maar dat komt omdat je het licht van het Nieuwe Testament nodig hebt om die dingen te begrijpen. Dus daarom danken wij de apostel Paulus zeer dat hij voor ons de Hebreeënbrief nagelaten heeft. Waarin verder uiteengezet wordt wie die Melchizedek was, wat hij gedaan heeft en wat dat allemaal betekende, wat voor consequenties dat allemaal had. Maar goed, daarover zullen wij het hebben na de pauze. Nadat wij Genesis 14 en Psalm 110 hebben gelezen over Melchizedek, gaan we maar weer terug naar Hebreeën 7, waar de apostel Paulus toelichting geeft over over wie Melchizedek is, dan wel was, en wat de consequentie daarvan is en wat voor uitwerking het allemaal heeft. Dus ik begin maar gewoon in Hebreeën 7 vers 1, waar staat, want deze Melchizedek was koning van Salem. Nou, dat stond er in Genesis 14 ook bij. En hij was priester van de Allerhoogste God. Er is uiteraard maar één God. Maar als er staat Allerhoogste God, dan wil dat gewoon benadrukken dat God de Allerhoogste is en dat Melchizedek die Allerhoogste God diende en daar priester van was. Sowieso dat aller, overal waar je aller, als je nou de beste bent, of je bent de allerbeste, dat maakt natuurlijk in feite niks uit. Het is gewoon een taalkundige kwestie om iets te benadrukken. De allerbeste of slechtste. Als je de slechtste bent, ben je de slechtste. En als je de allerslechtste was, dan heb je er echt niks van gebakken. Het is gewoon om iets te benadrukken. Dus hij was priester van de Allerhoogste God. Dat wil dus al zeggen dat het een belangrijk figuur was. Maar er staat dat hij koning was en priester. Die twee dingen in één keer. En toen schreef iemand, en dat vond ik toch wel aardig. Die schreef, ja, dan was het niet in overeenstemming met Gods woord. Ja, dat heb ik gelezen. Dat was niet in overeenstemming met Gods woord, want normaal gesproken is een koning geen priester en een priester is geen koning. Nou ja, normaal gesproken, de persoon die het schreef, ik weet niet wie het was hoor, die heeft de situatie onder de wet in zijn gedachten. Want daar was het inderdaad zo dat degene die koning was, die was geen priester. En degene die priester was, was geen koning. Die functies, want dat zijn het, zijn verschillende functies. Die functies werden onder de wet, werden die uit elkaar getrokken. En als ik het kort zeg, het koningschap werd gegeven binnen Israël aan de stam van Juda. En het priesterschap werd binnen Israël gegeven aan de stam van Levi, waar Aaron ook uit voortkwam. Maar deze Melchizedek was dus allebei. Dat wil eigenlijk, als je het zo, dat is heel kort door de bocht, maar dat wordt verderop wordt het wel zo gezegd hoor. Is dus al duidelijk dat dit niet onder de wet is. Maar dat het een heel ander verbond is, om het zo te zeggen. Maar onder de wet waren die dingen inderdaad uit elkaar getrokken. Een koning was geen priester en een priester was geen koning. Maar deze Melchizedek was allebei. En er staat, hij ging Abraham tegemoet toen Abraham wederkeerde van het slaan der koningen. Nadat Abraham de overwinning had behaald, kwam Melchizedek en zegende hem met brood en wijn, hebben we gezien vanuit Genesis 14. Nou ja, als je aan brood en wijn, als je het over brood en wijn hebt, dan zou jij eigenlijk direct al moeten denken aan de inzetting, om het zo te zeggen, de inzetting van het avondmaal, zoals het dan heet. Aan brood en beker. Aan het leven van het nieuwe verbond. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament, zei de Heer, toen de Heer het avondmaal, om het zo te zeggen, vierde met de discipelen. Dit is het leven van het nieuwe verbond, niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. En brood en wijn staan sowieso uiteraard al voor leven. Brood, dan wel het manna wat uit de hemel daalde. De Heer zei, ik ben het brood des levens. Dan leer je dus direct, het brood staat voor leven. Ik ben het brood des levens. Brood is de uitbeelding van leven. En het is in het bijzonder de uitbeelding van opstandingsleven. Want brood wordt gemaakt van tarwe. En de Heer zei, indien het tarwegraan in de aarde niet valt, dan brengt het ook geen vrucht voort. Het is de bedoeling van tarwe dat het in de aarde valt, dat het daar sterft. En daarna brengt het veel vrucht voort. Dus dat is al dood en opstanding. Komt de tarwe op. Komt hetzelfde proces nog een keer. Wat gebeurt er met de tarwe? Het wordt van het land afgehaald en het wordt eerst gedorst op de dorsvloer. Dan wordt het dus vermalen. Komt er zo'n beest loopt er dan overheen. Hè, en die trapt het kapot. En ik weet niet, heeft hij ook nog wat achter zich aan of zo dat er op drukt? Weet ik niet, maar het proces van dorsen is ook een proces van vernietiging, vernedering en van oordeel. Maar het brengt scheiding, want wat gebeurt er? Het tarwe wat erin zit en de omhulsel. Hoe heet het nog maar? Kaf. Ja, kaf. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Het bruikbare en het onbruikbare wordt van elkaar gescheiden door dat proces. Er komt een oordeel overheen en er vindt scheiding plaats tussen het kaf eromheen, wat waardeloos is, en het koren wat erin zit. Wat waardevol is. En dan heb je hetzelfde proces nog een keer, want dan wordt het gewand, of dan gaat men het wannen, hoe je dat maar zegt. Dan gooit men het in een doek en dan gooit men het omhoog. En omdat het koren wat zwaarder is dan het kaf, neemt het wind, de wind neemt het kaf mee. En zo wordt het kaf van het koren gescheiden. Door middel van de geest, de haya van de wind. Maar zeker in het Grieks is dat al helemaal hetzelfde. Dus ja, de geest zorgt voor de scheiding tussen dood en leven. En daarna wordt de tarwe komt nog weer in de oven. En ik weet niet wat er allemaal nog meer bij gebeurt hoor. Ik ben geen bakker. Ook geen schenker. Dus van wijn weet ik ook niet zo heel veel. Maar daarna wordt er brood van gemaakt. En dat gaat inderdaad in een oven. Komt er weer oordeel overheen. Oven, vuur. Vurige oven is oordeel. Maar daaruit komt brood. In verschillende fasen. Op verschillende niveaus is het een uitbeelding van leven. En brood is... Het belangrijkste voedsel wat er is. En de wijn is precies hetzelfde verhaal, hè? Wijn moet geperst, ja, hoe zeg je dat? In een wijnpers, ja, met de voeten wordt het vertreden. En als je iets vertreedt onder je voeten, is dat ook een uitbeelding van oordeel. En daarna wordt het nog in een donkere kelder gezet. Zeg maar in de hel. Want dat is wat het uitbeeld. In een donkere kelder op een lage plaats. Het is donker en het is laag. Als dat geen uitbeelding is van de dood, weet ik het ook niet meer. In eikenvaten. Wat een uitbeelding is van de opstanding. Dat ga ik nu niet toelichten. Maar goed, als het daar lang blijft. Dan op een gegeven moment komt daar wijn uit voort. Namelijk leven met de alcohol erin. Wat een uitbeelding is van de geest. Alcohol is ook heel vluchtig. Vluchtige vloeistof. Het verdampt. En je kan dat ruiken. En het wordt dus niet meer. Hoe moet ik dat zeggen? Niet meer vloeibaar. Maar het wordt geest. Ja, het wordt geest.
Spirit.
Ja, inderdaad. Ja. Dat is waar de wijn voor staat. Het had ook brood en water kunnen zijn. Water is ook een uitbeelding van het woord Gods in het algemeen. En als de geest in het water komt, ja, dan wordt het wijn. Daarom veranderde de Heer het water ook in het wijn. Wat een uitbeelding is van gewoon het woord. Maar als je, en dan zeg ik het maar simpel, als je Christus in het woord vindt. Want sommigen, ja, die houden zich bezig met het woord, maar die vinden Christus er niet in. Dan is het water bitter. Nog weer zo'n beeld. En als je Christus er wel in vindt. Of een stuk hout. Ja, dat gebeurt ook. Wat een uitbeelding is van Christus. Dan wordt het leven. Dan wordt het zoet. En in een ander beeld wordt het inderdaad. Wordt het water veranderd in de wijn. Als uitbeelding van het leven. Brood en wijn. Als uitbeelding van het opstandingsleven. Nou, dat mag... Naar aanleiding van de inzettingen rondom het avondmaal. Ja, mag eigenlijk niet moeilijk zijn. Wil ik dan zo roepen. Maar het probleem is dat het wel moeilijk is. Omdat er heel veel gelovigen zijn. Nou ja, eigenlijk geloofsgemeenschappen moet ik dan maar zeggen. Kerken, wat mij betreft. Die het avondmaal vieren. Maar die daarin zien een uitbeelding van het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Het brood is het lichaam van de Heer Jezus. En men zegt, ja, het brood wordt verbroken. Dat was het verbroken lichaam van de Heer Jezus. Dat is de eerste fout. Want er staat keurig bij dat er geen been van hem gebroken werd. Net als van Pascha niet. Werd geen been gebroken. Hoezo verbroken lichaam van de Heer Jezus? En van de wijn zegt men, dat is het bloed. Ja, dat is het bloed van het kruis van Golgotha, wat daar uitgestort is. En dat is waar de wijn voor staat. Maar als je de schriftplaatsen erop nazoekt waarover de avondmaal gesproken wordt, dan wordt echt duidelijk dat het gaat om het nieuwe verbond. Dat zei de Heer, het is bloed van het nieuwe verbond. Dan stel je de vraag, wanneer begon het nieuwe verbond? bij de opstanding van Christus. Dus kan het niet het bloed zijn van Golgotha, want dat was onder het oude verbond. Onder de wet is de Heer gekruisigd. Dus van welke kant je ook binnenkomt, je krijgt elke keer hetzelfde. En hoe men dat weggeredeneerd heeft, weet ik niet. Maar ik begrijp wel heel goed, als je het één keer weggeredeneerd hebt, dat je er dan heel moeilijk uitkomt. Dus daarom hoop ik deze dingen in de komende tijd ook een aantal keren te herhalen. Omdat men zo op het verkeerde spoor zit. Brood en wijn is niet een uitbeelding van het lichaam van Jezus en het bloed wat vergoten is op Golgotha. Maar brood en wijn, brood is wel een uitbeelding van het lichaam van de Heer Jezus. Maar niet van zijn lichaam aan het kruis van Golgotha, maar van zijn opstandingslichaam. Waar wij deel van uitmaken. De gemeente, het lichaam van Christus. Wij zijn het brood. En er staat ook keurig in 1 Korinthe 11, meen ik. Er staat ook keurig dat wij allemaal deel hebben aan het ene brood. Daarom nemen we allemaal één stukje van het brood. Niet als uitbeelding van dat het brood verbroken is. Maar als uitbeelding dat het uitgedeeld wordt. En dat iedereen deel krijgt aan dat ene brood, dat ene lichaam. Dat ene leven. En met de geest net zo. Het bloed is het bloed van het nieuwe verbond, is het leven van de opgewekte Christus. En die term bloed van Christus komt nogal voor in de Bijbel hoor. En elke keer als het voorkomt, heeft het niet te maken met het bloed van het kruis, maar het bloed, het leven, wat de Heer nu leeft in ons, waardoor wij gereinigd worden. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, dan wel Christus wonen rijkelijk in u, dan wel dat bloed van Christus zit in ons en reinigt ons. Van nature zit dat zondige bloed van Adam, stroomt door onze aderen. Maar door wedergeboorte hebben wij deel gekregen aan het bloed van Christus, dat reinigende en zuiverende bloed. Dat is waar brood en wijn voor staan. En het heeft niks te maken met de dood en het lijden. Want dat is, als het goed is, zijn we daar voorbij gegaan, voorbij het kruis. En staan we bij een leeg graf, bij de opgewekte Christus, hebben we deel aan dat leven. En zouden we niet meer terugvallen op dat kruis. Dat is verleden tijd. En dat betekent niet dat we daar niet meer over spreken, want die boodschap is nog steeds wel essentieel, daar gaat het niet om. Alleen er is veel meer en iets veel hogers dan alleen dat. Nou goed, dat over het brood en wijn wat Melchizedek voortbracht. Dan staat er in vers 2, aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. Abraham gaf aan Melchizedek tienden van de buit. Daar wordt nu nog niet op ingegaan, dat wordt pas vanaf vers 4 gegaan, dus ik ga er nu nog even overheen. Want Paulus zegt, die voor eerst, dat wil zeggen voordat ik op dat feit van die tienden inga, moet ik eerst wat anders naar voren brengen. Die voor eerst overgezet wordt, wat wordt overgezet? Melchizedek, zijn naam, wordt overgezet, vertaald, wil dat zeggen. Overzetten van de ene taal in de andere taal. Die naam Melchizedek betekent namelijk wat in het Hebreeuws. En dat is het eerste wat Paulus doet. En dat is prachtig dat hij hier dat doet. Want elke keer als je nu dus een naam in het Oude Testament ziet, leest, dan is de eerste vraag die je eigenlijk zou moeten stellen, wat betekent die naam? Kijk, in het Nederlands is dat niet zo, kennen we dat niet echt zo meer. Hè? Dat namen een betekenis hebben, dat moet je dan allemaal opzoeken in een boekje of zo. Maar in het Hebreeuws, Melchizedek, ja, betekent gewoon koning der gerechtigheid. Melech of Melchi of Molchi of hoe je dat maar uit wil spreken, dat maakt mij niet uit. Dat betekent gewoon koning, dat is één en hetzelfde woord. Die man heette gewoon zo. In het Nederlands heb je het bijvoorbeeld, want ik heb er dus even over nagedacht. Ja, kan ik een naam vinden? Ja, als een meisje Roos heet. Nou ja, dat is dan een Roos. Nou, dat is exact hetzelfde. Hoef je ook niet meer te vertalen of uit te leggen. Nee, dat meisje heet Roos en dan denk je direct aan die bloem. En deze man die heet Melchizedek, dan denk je dus direct koning der gerechtigheid. Zo heet die man nou eenmaal. En dat is het eerste wat je moet doen. Want een naam. In een naam openbaart iemand zich. Hoe heet God zelf? Als God zichzelf voorstelt. Nou ja, dan wel Mozes vraagt van. Dan ga ik naar het volk toe. En dan moet ik zeggen dat u mij gezonden hebt. Maar dan zullen ze vragen van hoe die dan heet. Ik ben die ik ben. Jehovah, Yahweh, of hoe je het maar uit wil spreken. 4 Hebreeuwse letters, JHWH. En dat betekent, ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik was die ik zal zijn, of ik zal zijn die ik altijd geweest ben. De eeuwige wordt die dan al snel genoemd. En terecht. Maar dat is wie hij is. Hij is de ik ben. Hij is degene die... zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder beginsel der dagen, zonder of nog einde des levens hebbende. Maar dan maak ik even een sprongetje. Dat is wie God is. De Heere. Oude Testament, hè, staat Heere met hoofdletters, dan staat er de naam Jehovah. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Dus die naam wordt vertaald. Hij is koning der gerechtigheid. En hij was ook koning van Salem. En het eerste wat er dan van gezegd wordt, dan was hij koning van, nou ja, Jeruzalem. Moet dat dan wel zijn, want Salem en Jeruzalem, dat is bijna hetzelfde, lijkt op elkaar. Lijkt ook inderdaad op elkaar. Alleen ik begrijp niet waarom men dat altijd zo interessant vindt. Van welke stad hij koning was. Want daar heb je toch niet zoveel aan hoor. Ik in ieder geval niet. In de commentaar staat ook altijd, staat er van, ja, hoogstwaarschijnlijk was dat Jeruzalem. Maar men weet het niet zeker. En de apostel Paulus geeft hier commentaar op en zegt daar helemaal niks over. Hij vertaalt gewoon wat er staat. Hij vertaalt gewoon het woord Salem. Het staat er keurig bij. Hij is koning des vredes. De vredevorst, de vredekoning. En dat woord Salem kennen wij natuurlijk. Via het woord shalom. En dat betekent inderdaad vrede. Zo begroeten de Joden elkaar. Shalom. Dat is vrede. En daar was hij de koning van. Hij is namelijk de vredevorst. Dus hij is een rechtvaardige koning. Dan wel koning der gerechtigheid. En hij is koning des vredes. Nou, dan ben je alweer een end op streek. Ben je alweer een end in de goede richting. Ja, als je het met hoofdletters zou schrijven, denk ik dan. Hè? Als je dat met hoofdletters zou schrijven, dan lees je hier direct over de Heer Jezus Christus. En als je het afzwakt, zeg je, hij was een type van de Heer Jezus Christus. En heel vaak zijn dat soort figuren typen van de Heer Jezus Christus. Alleen in dit geval gaat het iets verder en is het hoogstwaarschijnlijk zo... dat geloof ik in ieder geval, dat Melchizedek niemand anders is dan Christus. Want dat staat in het volgende vers. Er staat dat Melchizedek was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. En als je dan... weer leest wat men in de commentaren schrijft, dan staat er, ja, hier zegt Paulus, hij is zonder vader, zonder moeder, hij heeft geen geslachtsrekening, dan zegt men, ja, die vind je niet in het Oude Testament, die had hij niet, staat er niet bij, maar betekent niet dat hij dat niet had. Je moet dat niet letterlijk nemen, maar dat betekent gewoon dat je in het Oude Testament geen geslachtsrekening van deze figuur vindt. Maar ja, daar ken ik er heel veel van, waarvan je niet weet hoe zijn vader heette. Dus dat is eigenlijk gewoon wegredeneren van wat hier staat. Hier staat dat hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Nou, dan kan je nog zeggen, oké, het staat niet vermeld in het Oude Testament. Maar er staat toch bij, hij heeft geen beginsel der dagen, nog einde des levens. Dan kan je toch moeilijk zeggen dat het... gewoon een mens was...
Er staat niet bij wanneer hij geboren is. Er staat ook niet bij wanneer hij...
Nee, dat zegt men dan. Dat zegt men dan, ja. Nou, dan weet je dat. Maar waarom schrijft Paulus dat dan? Want dat had je zo ook wel kunnen bedenken.
Maar er staan toch genoeg geslachtsregisters in het Oude Testament?
Er staan genoeg geslachtsregisters in het Oude Testament. Alleen van Melchizedek niet.
Nee. Maar goed, er staan er wel genoeg in.
Ja.
Omdat ze zeggen van, ja, maar hij had dan toevallig, staat er van hem niet bij.
Ja, dan zeggen ze...
Dat ze dan in het Oude Testament niet deden. Nou, dat deden ze wel.
Ja, dat deden ze wel. Ja. Maar van Melchizedek staat het niet beschreven. Wie zijn vader was en wie zijn moeder was. En dan zegt men, nou ja, dat betekent niet dat hij geen vader of moeder had.
Nou,
dat
is flauwekul natuurlijk. Want van die anderen staat het er wel.
Ja.
Dus dan hadden ze het van hem er ook bij kunnen zetten.
Ja, dan hadden ze erbij kunnen zetten. Maar daar komt bij dat er ook andere figuren in de Bijbel zijn... waarvan we ook niet weten wie zijn vader of moeder is. Maar dat betekent niet dat ook die personen... geen beginsel der dagen of nog einde des levens hebben.
Hier staat het duidelijk bij vermeld.
Ja, er staat hier duidelijk dat hij niet geboren is... en geen einde van het leven heeft.
Zeg maar, als je verder leest, staat het antwoord er ook al natuurlijk.
Ja, maar ja, dat redeneert men ook weer weg. Ja, dat is echt waar. Er staat, hij is de zoon... van God gelijk geworden. Die Melchizedek. En dan zegt men... ja, ze staan op hetzelfde niveau. En, maar dit is Melchizedek... en dit is de zoon van God. En Melchizedek is een ander figuur... dan wel een ander persoon... dan de zoon van God. Want de zoon van God is de Heer Jezus Christus... en Melchizedek was Melchizedek. Alleen dan gaan ze voorbij... aan het feit... dat... de zoon van God... is niet een aanduiding van een of andere persoon. Die term zoon van God is een aanduiding van een functie.
Jij bent de zoon van mijn vader, maar ik ook.
Ja, maar als je nou heel concreet zegt wat, of nou ja, dat is een goede vraag. Wat is de zoon van God? Wat is de zoon van God? Als je dat nou eens vraagt, dan heb ik een mooi antwoord. Dan gaan we gewoon naar Johannes 1. Want men vult dat dan direct in, hè? Oh, de zoon van God, dat is de Heer Jezus. Dus hij is gelijk geworden aan de Heer Jezus. Dus hij stond op hetzelfde niveau als de Heer Jezus. Maar hij is niet dezelfde. Maar die term zoon van God is niet, nogmaals, is niet een persoon, maar is een functie.
Een titel,
hoor. Of een titel, ja. Nou, een functie is eigenlijk in dit verband, lijkt me wel wat beter.
Je schrijft zo niet gewoon voor erfgenaam?
Ja, ja, uiteraard. En dat wordt ook wel... er wordt ook naar voren gebracht in Johannes hoofdstuk 1. En dat is nog iets, hè. Om dit verschijnsel te illustreren... begin ik maar even in Johannes 1, vers 1. Daar staat, in den begin het was het woord was bij God en het woord was God. En dan zegt men, ja, Christus is het woord. Dat klopt ook. Christus is het woord. Dus hier staat... dat Christus in den beginne bij God was. Daar heb ik niks op tegen. Alleen dan vul je dus alweer in dat Christus het woord is. En dan ga je voorbij aan het feit dat hier niet staat dat Christus in den beginne bij God was. Maar er staat in den beginne was het woord. God is woord, staat er.
En als ze zo redeneren, moeten ze ook consequent blijven. Want dan is Christus ook God en dan...
Ja, maar dat ontkent men dan ook weer in die kring. Dus dat is, ja, dan kom je weer in het probleem, ja. Ja. Maar als hier staat, in den beginnen was het woord, dan wordt er nog niet gesproken over Christus. Dat Christus, de Heer Jezus, dat hij uiteindelijk die functie vervult en dat hij het woord van God is. Dat is echt punt 2, hoor. Je moet beginnen bij de eerste stap. God is woord. Woord is het eerste, is het essentiële van God.
Het is wel zo, maar het staat hier.
Ja, het is wel zo, maar het staat hier nog niet. Want verderop staat het heus wel, hoor. Verschillende plekken. Alleen dan heb je niet verklaard wat dat eigenlijk is, woord. Want woord is een logos, het is een reden, het is een gedachte of een formule, kan je ook zeggen. God drukt zich uit in woord. Als God wat doet, spreekt God. Alle dingen zijn ook... alle dingen zijn door Christus gemaakt, staat er dan. Maar dat is door middel van het woord, door middel van het spreken. God is woord. Ja, dat is een stijlfiguur. Dat moet je leren begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. En zo is het bij die term zoon van God ook. Dan zeg je, ja, zoon van God, dat is de Heer Jezus. Nou, dan ben je er weer vanaf. Maar dat is echt te kort door de bocht. Want daar kom je niet mee weg. Want dan kom je hopeloos in de problemen. Je moet de essentie van het van zo'n uitdrukking moet je begrijpen. En daarna kan die dus in verschillende, op verschillende wijzen worden toegepast. En dat gaat een stuk dieper dan alleen oppervlakkig invullen. Jezus is de Zoon van God. Punt. Einde van het verhaal. Want ik wou naar vers 17 van Johannes 1. Daar staat, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Ja, daar kan ik ook heel veel over zeggen, maar laat ik dat nog maar niet doen dan. En dan staat erachter, niemand heeft ooit God gezien. En dan zeggen wij, nou maar Mozes, want die werd immers in het vorige vers genoemd. Mozes, van Mozes staat dat hij van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Van Abraham staat het ook. Dus hoezo niemand heeft ooit God gezien? Zij hebben God toch gezien? Maar het Nieuwe Testament, zowel als het Oude Testament, zegt, niemand kan God zien en leven. Als je God ziet, dan sterf je.
Het is wel netjes muziek, zou ik zeggen.
Ja, dat dan weer wel. Maar de... Maar de vraag is dan, als ze toch God gezien hebben, dan is de vraag, wat hebben ze dan gezien? Of wie hebben ze dan gezien? En dan wordt het prachtig verklaard, dus dat niemand heeft ooit God gezien. Dan stellen wij de vraag, maar wie hebben ze dan wel gezien? De enige geboren zoon, dat enige geboren moet je trouwens niet opvatten dat hij de enige is die uit God de Vader geboren is, maar het is de... Eerstgeborene is het eigenlijk. Het wil gewoon zeggen dat diegene het eerstgeboorterecht heeft. En dat is een zoon zelfs. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. God per definitie kan niet gezien worden, kan niet gekend worden. Is ongrijpbaar. Maar God openbaart zich aan de mens. En als God zich openbaart aan de mens, of God openbaart zich in het algemeen, dan heet dat per definitie zoon. De zoon is degene, ik zou het Johannes brieven moeten citeren, waar de Johannes schrijft, niemand komt tot de vader, niemand komt tot de vader dan door mij, dat is Johannes evangelie, maar Johannes brieven zegt, wie de zoon heeft, die heeft de vader, en die heeft het leven, en wie de zoon niet, heeft het leven niet. Het gaat erom dat je de zoon hebt, want de vader kan je niet hebben. Je kan de vader alleen hebben door de zoon. De vader is ongrijpbaar, onzienlijk. God die een ontoegankelijk licht bewoont. Nog zo'n uitdrukking daarvoor. Maar wij kunnen God leren kennen in het aangezicht van Christus. Dat is 2 Korinthe 3. En het idee is, God is licht. En dan vergelijk ik het maar met de zon. De zon kan je niet zien. Kan je niet, als je daarin kijkt, dan word je blind. Dat is de uitbeelding van dat je God niet kan zien. Maar je kan God wel zien via de maan. Dan wel de Godheid. De Vader is de zon in dit verband. En de maan is het uitgedrukte beeld van de Vader. Want we zien de zon op de maan. Want het licht van de zon verlicht de maan en daardoor zien we de maan. Eigenlijk moet ik zeggen, daardoor zien we de zon. Want zo zit het. Rechtstreeks God zien bestaat niet. Kan niet. God is onzienlijk, ongrijpbaar, ontastbaar. En het enige manier om God te leren kennen is door zijn woord of door zijn zoon. En als ik het nou zeg, heb ik het beide verklaard. En dan kan je zeggen, dat is hetzelfde. Maar dan moet je wel begrijpen wat dat is. Die zoon. De zoon is degene die de vader verklaart, openbaart en bekend maakt. Mensen, dan even wat oppervlakkiger niveau, maar niet minder belangrijk. Mensen die zeggen dat ze in God geloven, maar het alleen over God hebben en niet over de Heer Jezus. Die geloven niet in God, die kennen God niet. Wie in mij gelooft, die gelooft ook in degene die mij gezonden heeft en hoe de Heer Jezus dat. Maar ze zijn één. De Heer Jezus is het uitgedrukte beeld, en nog fundamenteler, de Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader. Dat is wat hier in het Johannes Evangelie naar voren gebracht wordt. Maar ik had ook dichter in de buurt kunnen blijven, namelijk in Hebreeën hoofdstuk 1. Om jullie in herinnering te brengen dat er in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3 staat. Nou nee, ik moet vers 1 beginnen te lezen. Hè. Dit is ook fundamenteel, die eerste drie versen. Want hier wordt ook, dat is mooi, hier wordt niet gesproken over de Heer Jezus. Hier wordt ook fundamenteel gesproken over de Zoon. Hebreeën 1 vanaf vers 1. Waar staat God? En dan komt die lange tussenzin. Einde van vers 1. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Vers 3, de welke, en aan het einde van het vers staat, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar om de tussenzin van vers 3 gaat het nu, waar staat dat die Zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En heerlijkheid is licht, hè. Denk maar aan de verheerlijking op de berg. Daar zagen ze de Heer Jezus met Mozes en Elia in een lichtende gedaante. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld, daar wordt het gestalte gegeven van Gods zelfstandigheid, Gods wezen. Gods zelfstandigheid, Gods wezen kan je niet kennen, kan je niet zien, maar de Zoon is degene die het afschijnsel daarvan is. Dan wel die daar gestalte aan geeft, die er een beeld van maakt. Dat is wat de Zoon van God is. Dus niet zeggen de Zoon van God is de Heer Jezus, punt. Maar begrijpen, wat is de Zoon van God? De Zoon van God is per definitie degene die God openbaart. En dan gaan we terug naar Hebreeën 7. Waar staat dat Melchizedek geen begin en geen einde des levens heeft. Maar hij is de Zoon van God gelijk geworden. Wat is hij dan? Dan is Melchizedek het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Is hij dan de Heer Jezus? Nee, zo kan je dat niet zeggen. Want de Heer Jezus was er nog niet. Want nu hebben we het over Melchizedek, maar ik had het ook kunnen hebben over de engel des Heren in het Oude Testament. En ik had mooi voorbereid om Richteren 13 er nog bij te halen, maar ik zie dat het alweer vrij laat is. Ik ga het niet opzoeken, maar dat is met de geboorte van... was het niet Simpson? Met zijn vader Manoach en de vrouw wordt niet genoemd hoe ze heet. Maar Manoach, en dan komt er een engel des Heren komt bij hen en die vertelt, die zegt eigenlijk, ziet ik verkondig uw grote blijdschap en gij zult een zoon baren. Zoiets ongeveer. Maar dan die verschijnt een keer en dan vertelt hij dat, meen ik, aan zijn vrouw of andersom. En dan later verschijnt die engel weer en verschijnt die engel nog een keer. En dan verdwijnt die engel, meen ik, gewoon in de lucht en dan zegt hij in één keer, verhip. Nou zullen wij sterven, want wij hebben God gezien. Want een engel des Heren in het Oude Testament is niks anders dan de Heer zelf. Een boodschapper van de Heer, kan je het vertalen, maar het kan ook heel goed een boodschapper, namelijk de Heer zijn. En zeker uit die geschiedenis van Richteren 13, daar blijkt uit dat die engel des Heren niemand anders is dan God zelf. Maar dan moet je zeggen, Jehovah. Uitgedrukte beeld. En zo redenerend is Jehovah uit het Oude Testament, degene die zich openbaart aan de mensen, is Jehovah de Zoon. In verhouding met God is Jehovah, omdat hij het uitgedrukte beeld is, die geeft gestalte aan wie God is, dus heet dat per definitie Zoon. En het leuke is dat er in Hebreeën 7 vers 3 staat er ook nog bij. Hij blijft priester in eeuwigheid. Die Melchizedek. En als de Heer Jezus Christus niet Melchizedek is, dan zijn er twee priesters nu. Want hier wordt nog gesproken over Melchizedek. Er staat Melchizedek blijft priester in eeuwigheid. Er staat niet voor niets achter. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij. Hoe groot was die wel niet? Hallo, let even op. Het gaat hier over iemand die geen begin en geen eind heeft. En hij is aan de Zoon van God gelijk. Let er eens op hoe groot hij eigenlijk is. Het is namelijk, zoals het dan in officiële termen luidt, het is namelijk een christofanie, dan wel een theofanie, een verschijning, dan wel een voorverschijning van Christus, dan wel een voorverschijning van God. Want officieel verscheen de Christus pas bij zijn opstanding. En daar werd de Heer Jezus gesteld tot Zoon van God. Kijk, en dit mag misschien ingewikkeld klinken, maar we hebben van de Heer Jezus zelf toch ook genoeg uitspraken dat hij bestond voordat hij geboren was. Want ja, dat is ook nog weer zoiets. Dan zegt men, ja, kijk hier, hij heeft geen beginsel, geen einde des levens. Oh, dat kan niet de Heer Jezus zijn, want de Heer Jezus werd geboren uit de maagd Maria en hij stierf van het kruis. Maar neem niet weg dat er talloze schriftplaatsen zijn waarin de Heer zelf zegt, Johannes 3, niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die uit de hemel nedergedaald is. Hij zegt, ik ben uit de hemel nedergedaald en ik zal ook weer naar de hemel terugvaren. Dan wel Johannes 8, waar de Heer Jezus in discussie is met de Joden. En waar op een gegeven moment een discussie over deze Abraham gevoerd wordt. En dan zegt de Heer, ja, Abraham die heeft verlangd en verheugd om mijn dag te zien. En hij heeft die gezien. En dan komt de bekende uitspraak. Je bent nog geen 50 jaar en je hebt Abraham gezien. Dan zegt de Heer, eer Abraham was, hij zegt niet eens was ik, hij zegt ben ik. Ik ben, zegt hij, ik ben Jehovah. Dat is de naam, hè? Hij zegt, eer Abraham was, ben ik. Of eer Abraham was, ik ben. Want ik ben die eeuwige God, dat ben ik alleen. Hij was toen mens geworden. Maar dat neemt niet weg dat hij daarvoor wel degelijk bestond. Toen heette hij nog geen Jezus, dat begrijp ik heel goed. Alleen, hij was er wel. Alleen, als Jezus was hij er nog niet. Dat is misschien moeilijk te begrijpen, omdat dat in het algemeen niet zoveel voorkomt, zulke dingen. Maar dat neemt niet weg dat de schrift dat toch expliciet en duidelijk in verschillende Bijbelboeken, op verschillende manieren, en in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament naar voren brengt. In het Oude Testament wordt er met name in Jesaja heel vaak gezegd, dan zegt God, dan wel de Heere, ik ben de Heere, uw God, en ik ben uw koning. Wie is de koning van Israël? Dat is de Heer Jezus. Zijn die dan dezelfde? Ja, die zijn dezelfde. Er is in de tussentijd wel wat gebeurd, maar in wezen, het is dezelfde figuur, het is dezelfde persoon. En ik zal er ondertussen een eind aan breien. Maar punt 1, hier staat van Melchizedek dat hij priester is in eeuwigheid. Als de Heere Jezus dat ook is en ze zijn niet dezelfde persoon, dan zijn er dus twee priesters naar de ordening van Melchizedek in de eeuwigheid. Dan is Melchizedek zelf en dan is het Heere Jezus. En dat is tamelijk onbijbels. En een prachtig argument is nog wat er in vers 8 staat. Er wordt in de tussenliggende versen wordt een vergelijking gemaakt tussen het oud-testamentische priesterschap, dan wel priesterdom, en dat priesterschap van Melchizedek. En dan staat er in vers 8, en hier, dat wil zeggen onder het oude verbond, nemen wel tienden de mensen die sterven. De Levitische priesters waren mensen die gewoon sterven en die inden namelijk tienden van het volk. Maar ja, die mensen die legde een vroeg of laat het bijltje erbij neer. Maar staat er al daar, Melchizedek namelijk, die van welke getuige, die neemt die tienden van Abraham in dit geval, van welke getuige wordt dat hij leeft, staat er over Melchizedek. Melchizedek leeft nog steeds. En het is misschien vreemd als je zegt, ja, de Heer Jezus Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want hij is Melchizedek zelf. Maar zo vreemd is dat niet, want Aaron was ook hogepriester naar de ordening van Aaron. Hij was Aaron zelf. Alleen omdat hij de eerste is, krijgt die ordening, die bepaalde inzetting, krijgt zijn naam mee. Nou, Melchizedek was ook de eerste van het hogere priesterschap, om het zo te zeggen. En ja, er was maar één. Dus degene die priester is naar de ordening van Melchizedek, dat is Melchizedek zelf. En de Heer Jezus Christus is degene die vanaf zijn opstanding die functie vervult. En dan gebruik ik graag weer het woord functie. Ik zeg niet dat hij Melchizedek geworden is of zo. Hij heeft die functie ontvangen. Nou goed, het is de hoogste tijd. Ik denk dat we genoeg dingen hebben om over na te denken.